Ter inleiding van ons onderwerp zoeken wij dan op het eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. De eerste brief in het Nieuwe Testament. Romeinen 1 vanaf vers 1, waar staat Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik diene in mijn geest, in het evangelie zijns zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenken, allen tijd in mijn gebeden biddende of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot jullie te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zult worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij des evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid in ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover. Wel, inderdaad, de brief van den apostel Paulus staat erboven. Aan de Romeinen en meer specifiek aan de gelovigen in Rome, vanzelfsprekend. Een brief dus. Want een van de meest opmerkelijke dingen in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, is dat het grootste deel van die Bijbelboeken geschreven is in de vorm van een brief. Dat is uiteraard niet voor niks. Alleen het is wat moeilijk om het in een paar woorden te verklaren. De gedachte is namelijk deze, en ik ga dat nou niet verder beargumenteren, ik doe net of u dat langzamerhand ook wel weet. De gedachte is namelijk deze, dat vanuit het Oude Testament steeds de komst beloofd was van de Messias, die we kennen als de Heer Jezus Christus, van wie bijvoorbeeld uiteindelijk Johannes 1 zegt dat hij kwam in de wereld, maar helaas de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, namelijk Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de algemene gedachte is dat het licht kwam in de wereld en daarmee in de duisternis. Dat staat daar ook zo in Johannes 1. Maar de duisternis en daarmee de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Om welke reden dan ook. Er wordt er wel verklaard, maar dat doet er nou niet toe. En de gedachte is dat populair gezegd God het standpunt ingenomen heeft, wel, als ze mij niet brieven, mijn werk niet, dan brief ik hen niet. En als ze mij verwerpen, dan moeten ze maar eens een poosje zonder mij stellen. En dat is een situatie die inmiddels 2000 jaar bestaat. Want de eenvoudige gedachte is deze, dat sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus, God zich verbergt voor de wereld, dat Christus zich verbergt voor de wereld, en dat voor zover door de opstanding van Christus een koninkrijk tot stand gekomen is, koninkrijk der hemelen, koninkrijk Gods, hoe je het maar noemt, is dat koninkrijk voor de wereld in elk geval verborgen. En dat blijft zo tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe. Vandaar dat het ook heel gemakkelijk is om tot de conclusie te komen, er bestaat geen God. Want als er een God was, dan zou je wel wat van zich laten horen. Dat laatste is een volstrekt bijbelse gedachte. Als er een God is, moet hij van zich laten horen. Maar hij doet het inderdaad niet, stelt men vast. Met voorbijgaan uiteraard aan het geschreven woord van God. Men ontkent dat. En daarbuiten zegt men, hij spreekt niet. En daar heeft men inderdaad gelijk in. En het leidt tot de conclusie of dat er geen God bestaat, of dat God inmiddels overleden is. God is dood, betekent dat. Hè? Dat is de theologie. Hoewel het uitgevonden is door Nietzsche, als ik me goed herinner. Maar dat was ook voor mijn tijd, dus laat me zitten. Maar het punt is nu dat in die tussentijd God zich wel bekend maakt, maar in de eerste plaats slechts via het geschreven woord dat we hebben. En wat op tamelijk wonderbare wijze, als ik dat Duitse woord eens mag gebruiken, dan toch aan ons overgeleverd geworden is. Want zo is het feitelijk wel. Het is op zich een wonder dat we kunnen beschikken over de Bijbel, zo zonder meer. En in de tweede plaats, het grootste deel van de Nieuwtestamentische Bijbelboeken en eigenlijk alles wat volgt op Handelingen, dat wil zeggen inclusief het boek Openbaring, is geschreven in de vorm van één brief. Soms wel wat erg uitgebreid, zo'n brief, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde brief aan de Hebreeën en ook het boek Openbaring. Maar niettemin is het geschreven in de literaire vorm van één brief. En dat is niet voor niks. Waar het om gaat is namelijk dat brieven slechts bestemd zijn voor de geadresseerden. Dat wil zeggen, het zijn geen algemene openbare publicaties, maar het zijn bekendmakingen aan een select publiek, namelijk alleen aan de geadresseerden. En in de praktijk betekent het dus gewoon dat deze Nieuwtestamentische brieven gericht zijn rechtstreeks aan gelovigen. Daar komt het op neer. Dat wil niet zeggen dat een ongelovige er niet in mag lezen of zoiets, maar het is niet rechtstreeks voor hem bestemd en daar gaat het maar om. Dat is de essentie namelijk van de vorm van een brief. De boodschap is rechtstreeks bestemd voor gelovigen. Dat kan er niet missen, want hoewel het niet altijd even uitgebreid erbij vermeld wordt, is het toch meestal zo dat die brieven inderdaad een adressering kennen, waaruit duidelijk blijkt dat het inderdaad gericht is aan gelovigen. En soms blijkt het niet uit de adressering zelf, maar blijkt het dan toch in elk geval uit de inhoud van diverse bijbelboeken. Dat is van belang. Want, om dan snel met de deur in huis te vallen, deze eerste brief van het Nieuwe Testament, hij staat niet voor niks vooraan. Dat betekent niet dat hij als eerste geschreven is of zo, maar iemand heeft het nodig geoordeeld om hem vooraan te zetten op basis van de inhoud van de brief. En terecht, denk ik. Deze eerste brief houdt zich dus in de eerste plaats bezig met de specifieke boodschap voor onze dagen. Dat wil zeggen aan ons, maar in onze dagen. Dat wil zeggen de dagen waarin God zich verbergt, waarin Christus zich verbergt, waarin het koninkrijk der hemelen, of hoe het maar heten mag, verborgen is, enzovoorts. Of meer populair gezegd, gaat om inderdaad gemeentelijke waarheid, want daar komt het in de praktijk op neer. Het gaat over het werk wat God in bijzonder in onze dagen doet. Daar is ook een goede reden voor, want het werk wat God in het verleden gedaan heeft staat uiteraard in voorgaande bijbelboeken. En wat God nog zal doen in de toekomst stond ook al in voorgaande bijbelboeken, was aangekondigd en zal alsnog vervuld worden. Daar wordt in het Nieuwe Testament maar heel weinig nog over gezegd. En vandaar dat het grootste deel van de Nieuwtestamentische bijbelboeken zich expliciet bezighoudt met het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Het evangelie dus, zoals het gepredikt wordt en alles wat daarmee samenhangt. Dat kan ik rustig zeggen, want het onderwerp van deze brief is ongetwijfeld het evangelie van God, laatste deel van vers 1. Het evangelie van God, dat maakt immers onderdeel uit, of dat is, niet onderdeel van, maar dat is Paulus' bediening. Paulus, enzovoort, afgezonden tot, dat wil zeggen gewijd aan, tot het evangelie van God. En ik ben altijd geneigd eerst de stukjes die tussen haakjes staan over te slaan. Ze staan tussen haakjes opdat wij de hoofdzin makkelijker zouden kunnen volgen. Waarvoor vriendelijk dank. Maar afgezonderd tot het evangelie van God. En dan vers 3. Van zijn zoon. En dan het eind van vers 4. Namelijk Jezus Christus onze Heer. En als je het zo snel achter elkaar leest, kun je namelijk gewoon weer weglaten. Het staat namelijk schuin gedrukt. Dat betekent dat de vertalers het hebben ingevoegd. Maar als je het zo snel achter elkaar leest, kun je het gewoon weglaten. Het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat is waartoe Paulus afgezonderd was. En dat staat er niet voor niks. Het staat er hier specifiek bij, omdat het tegelijkertijd de inhoud is van dit Bijbelboek. Als we de 16 hoofdstukken door zijn, dan is het niet meer zo moeilijk om dat vast te stellen. Maar ik stel het met gemak dan maar even op voorhand vast nu. Onderwerp is het evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. De vorm van een brief dus, want de gedachte is deze, dat het evangelie, en alle toevoegingen laat ik nu weg, dat het evangelie is een blijde boodschap. Dat is ook wat het woord gewoon betekent. Ik weet ook niet waarom men het niet vertaald heeft, want in werkelijkheid is evangelie gewoon het Griekse woord wat er in de grondtekst staat. En om een of andere reden heeft men het woord niet vertaald. Dat kan me dus verder niet schelen, maar wij dienen te weten wat het betekent. Namelijk de blijde boodschap. En het punt is dat deze brief geschreven is in elk geval aan vers 7, want daar vinden we pas de adressering. De brief is geschreven aan allen die te Rome zijn, maar daarna een beperking, namelijk niet alle Romeinen, maar geliefden Gods en geroepen heiligen. Dat wil in de praktijk zeggen, geschreven dus aan alle gelovigen in Rome. Daarna zeg ik, het is natuurlijk niet exclusief in Rome, maar historisch was de bedoeling dat deze brief zou bezorgd worden bij de, wat we dan populair noemen, de plaatselijke gemeente daar in Rome. Althans, een van de twee, maar daar gaat het nou allemaal niet over. Maar in Rome zou het bezorgd worden. Dus inderdaad, aangelovigen. Maar het punt is dat het evangelie niet gepredikt wordt aan gelovigen. Want het evangelie wordt gepredikt aan onwetenden. Ongelovigen zeggen wij dan. Dat woord is eigenlijk naar Bijbelse maatstaven iets te negatief. Omdat ongelovigen naar Bijbelse maatstaven niet degene zijn die het niet weten, maar degene die het afgewezen hebben. Daarom gebruik ik dat woord niet zo snel. Maar normaal gesproken, het evangelie wordt gepredikt aan degene die in duisternis zijn. Aan de onwetenden en dwalenden, met een uitdrukking uit de Hebreeënbrief voor de gelegenheid. Aan degene die die boodschap niet kennen. Maar het punt is dat ditzelfde evangelie uiteengezet wordt, dat wil zeggen uitgelegd wordt, aan degene die het aanvaard hebben, die het geloven dus. Want dat is wat je met een boodschap doet, of het nou het weerbericht is of het evangelie. Je kunt het aanvaarden of gewoon naast je neerleggen. Toch? En zo'n boodschap aanvaarden wil zeggen geloven. Dat is wat geloven feitelijk is. Voor waar houden en er dus rekening mee houden en er zelfs uitleven. Voor zover dat mogelijk is. Afhankelijk van wat voor bericht het precies was. Maar de gedachte blijft dan dat het evangelie gepredikt wordt aan hen die het niet kennen. Of zullen we zeggen bij de Grieken en barbaren. Wijzen en onwijzen uit vers 14. Want zo staat dat daar. Maar het wordt uiteengezet, dat wil zeggen verklaard en toegelicht. Niet aan onwetenden, maar aan degenen die het geloven. Sommigen vinden dat een moeilijke gedachte, maar er is echt niks moeilijks aan. Het weerbericht, dat nemen wij voor kennisgeving aan, we geloven het of niet, enzovoort. Maar je hoeft niet meteen te weten hoe het in elkaar steekt en hoe dat weerbericht tot stand gekomen is, waar het op gebaseerd is, enzovoort. Dus niet zo noodzakelijk. Noodzakelijk is punt 1, dat men het aanvaardt. En zo is het met de evangelie ook. Men zou het geloven. Daarvoor hoeft men het niet te begrijpen, men zou het geloven. Op gezag van, nou niet degene die het doorgeeft, maar degene die het heeft samengesteld, en dat is God zelf. Daarom heet het evangelie van God. En men zou God op zijn woord geloven. Of men kan begrijpen, ja, dat is weer wat anders. Dat komt ook later. Men hoeft het niet te begrijpen om het te geloven. Het is een heel raar, modern, westers idee. Dat zodra het over godsdienstige zaken gaat, zou men het eerst moeten begrijpen om het te kunnen geloven. Dat is onzin. Want u en ik weten dat als wij een donkere ruimte, dat is een oud voorbeeld, dat als wij een donkere ruimte binnenkomen, dan tasten wij om de hoek van de deur. Toch? Naar het lichtknopje. Wij weten dat het er is. Wij vermoeden dat. We hebben zo die ervaring opgedaan. Maar je hoeft echt niet te begrijpen hoe het werkt. Hoe dat zit met de wet van Ohm en hoe dat allemaal heten mag, toch? Je hoeft dan niet. Je kunt het gewoon gebruiken en toepassen. Geloven dat het zo is. Je begrijpt het niet. Maar stel je voor dat elke automobilist zou moeten begrijpen hoe zijn auto werkt. Dan waren we meteen van fileproblemen af, denk ik. Maar goed. Dat is toch nergens voor nodig. Het ding werkt gewoon. En meestal tenminste. In ieder geval, daar gaat het om. Maar het begrijpen is weer een volgende zaak. Begrijp u me goed? De gedachte is heus dat wij het woord Gods, namelijk het evangelie van God, zouden verstaan. Zouden begrijpen dus. Maar het is niet noodzakelijk eerst om dat te doen, alvorens men het zou geloven. De volgorde is anders. Men gelooft eerst en daarna zou men begrijpen. En als u mij zou vragen, in de pauze uiteraard, als u mij zou vragen hoe komt het dat zo weinigen zich wel met de Bijbel bezighouden, maar er zo weinig van begrijpen, is dit onvermijdelijk mijn antwoord. Men gelooft het niet. En daarom begrijpt men het ook niet. Dus het meest korte antwoord. Kan veel langer worden, maar in essentie blijft het dit antwoord. Men begrijpt zo weinig van de Bijbel omdat men zo weinig van de Bijbel gelooft. En naarmate men de Bijbel gelooft, zal men hem ook beter begrijpen. Of althans, kan men hem beter begrijpen, laat ik het zo zeggen. Sommigen willen liever niet. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat wij zouden begrijpen. En daar is deze brief ook voor. Begrijp je me goed? Deze brief zou niet voorgelezen worden op het forum in Rome of zoiets. Opdat iedereen het zou horen. De brief zou voorgelezen worden in de gemeente. Opdat gelovigen zouden begrijpen hoe het in elkaar zit. Want dat is waar de brief over gaat. Hoe dat evangelie van God in elkaar steekt. Hoe het tot stand gekomen is, op welke juridische grond het gebaseerd is, en hoe het dus mogelijk is dat een rechtvaardig God de onrechtvaardige mens rechtvaardig verklaart. Laat u daar maar even aan staan. Dat is een tamelijk ingewikkeld juridisch probleem. Niettemin, dat is precies wat deze brief uitgebreid uiteenzet. Tot opbouw van ons geloof, tot versterking uiteraard van ons geloof, en in de eerste plaats zelfs tot eer van God zelf. Nou goed, als ik nou helemaal vooraan begin, daar staat daar Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, enzovoort. Dat is dus eigenlijk hetzij het briefhoofd, want zo heet zoiets tegenwoordig, of het is gewoon de afzender. Dat is in de praktijk hetzelfde, maar het begint met de afzender. Zoals te doen gebruikelijk, ook in onze dagen, dikwijls. Voorbedrukt briefpapier enzovoort, met de naam en de titels van de afzender bovenaan. Dan weet je tenminste wiens brief je leest. Ik vind het een goede gewoonte. Want in sommige gevallen lees ik het briefhoofd, dan wel de afzender, en verdwijnt de brief meteen in de prullenbak. Ja, toch? Soms haal ik hem er daarna stiekem weer uit, maar uit nieuwsgierigheid, maar dikwijls verdwijnt het zo in één keer. Sommige post verdwijnt echt gewoon ongeopend in de prullenbak. De reclame dan maar vooruit. Maar het is de afzender dus, Paulus. En als u vraagt wie is die man, dan staat er bij dienstknecht van Jezus Christus. Hij spreekt over zijn positie. En vervolgens een geroepen apostel. Dat is van belang. Apostel betekent gewoon zendelingen. Dus het normale Griekse woord ervoor. Ook dit woord heeft men niet vertaald. Een apostel is iemand die gezonden is. En men heeft het woord niet vertaald, omdat men de indruk heeft dat het woord niet slaat op een gezondene in het algemeen, maar op iemand die rechtstreeks door de Heer Jezus zelf gezonden is. En dat is ongetwijfeld ook zo. Ik heb daar geen twijfel over, op grond van de schrift. En de vertalers hebben gedacht, als wij daar geen gewoon Nederlands woord voor hebben, laten we toch gewoon het Griekse woord staan. Een apostel. Maar dat betekent gewoon een gezonden. En wel in bijzonder gezonden door de Heer Jezus zelf. Nou goed, Paulus, een geroepen apostel, dienstknecht van Jezus Christus, namelijk afgezonden tot, en dat is gewoon een synoniem voor geheiligd tot, want heiligen betekent ook afzonderen voor een bepaald doel. En dus gewijd aan. En hij zegt dus drie keer hetzelfde, want het gaat erom dat wij met grote nadruk zouden beseffen in welke positie de apostel Paulus deze brief schrijft. Niet zomaar op persoonlijke titel, ook niet als gelovige te midden van zoveel overige gelovigen, maar inderdaad in zijn hoedanigheid, de officiële hoedanigheid in dit geval, van dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot en dus gewijd aan het evangelie van God. En dat dat dus betekent dat hij dat evangelie van God zou bekendmaken in het algemeen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Afgezonden tot de blijde boodschap van God, dat betekent het uiteraard dat hij die boodschap ook inderdaad zou doorgeven. En dat is ook wat hij doet. Aan de ene kant, hij predikt die boodschap bij gelegenheid en bij andere gelegenheid, hij legt hem uit. En dat is wat hij uiteraard in de brieven onvermijdelijk doet. Want wij vinden geen brieven die de aard hebben van evangelisatie. Nooit. Voor evangelisatie moeten we ergens anders terecht. Er zijn andere bijbelboeken voor waarin we dat soort dingen kunnen vinden. De prediking van het evangelie als zodanig vinden we niet in de brieven. Wij vinden in de brieven uiteenzetting van het evangelie. En meer speciaal aan gelovigen. En ik wil wel zeggen, meer speciaal aan de gemeente. Dat is er inderdaad maar één. Nou goed, die boodschap heet dan het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dat ik het steeds herhaal, dat doe ik met opzet, want die uitdrukking zouden we gewoon vast in ons geheugen moeten hebben. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Wat de uitdrukking betekent, is natuurlijk niet zo moeilijk. Het betekent dat deze blijde boodschap van God afkomstig is. Evangelie van God, dan is het van God afkomstig. Als het daarna staat van zijn Zoon, dan kan dat betekenen dat die boodschap van die Zoon ook afkomstig is. Maar het kan ook betekenen, en het lijkt me meer voor de hand te liggen, dat het een boodschap is van God over zijn Zoon. In oud-Nederlands zeg je dat namelijk niet zo. Dan zeg je niet over dit of dat, maar zeg je gewoon van dit of dat. Die woorden zijn wat van functie veranderd in de loop van de geschiedenis van onze taal. Maar deze betekenis heeft het nou eenmaal. Dus het is de blijde boodschap van God met betrekking tot, namelijk aangaande, zijn Zoon. En wie dat is, staat er dan vervolgens achter, inmiddels aan het eind van vers 4. Jezus Christus, onze Heere. Let op, onze Heere. Het bepaalt meteen dat de apostel dus inderdaad schrijft aan gelovigen. Aan degene die deze Jezus Christus, de Zoon van God, kennen als hun Heer. Dat is hopelijk duidelijk, hè? Daarmee is de boodschap over degene wiens, laten we zeggen, levensgeschiedenis vermeld wordt, bij wijze van spreken door de vier evangelisten, door Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat lijkt me duidelijk. Het is dus tegelijkertijd een terugverwijzing daarheen. Wij vinden in deze brieven echt nauwelijks verwijzingen naar het leven van de Heer Jezus in de dagen zijns vleeses. Soms wel hoor, maar het is niet, in het algemeen is het niet het geval. En als het al zo is, dan gaat het om bepaalde voorbeelden die daaruit dan overgenomen worden. Maar in het algemeen, in de brieven gaat het niet zozeer om wie hij was en wat hij deed, maar het gaat om wie hij is en wat hij doet sindsdien. Namelijk, sinds dat hij de reiniging onze zonden teweeggebracht heeft door zijn vlees en gezetenis aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Met dank aan Hebreeën 1, vers 3. Je zit me nou echt aan te kijken, wat praat die plechtig in één keer? Inderdaad, als ik ineens plechtig praat, dan is het gewoonlijk een citaat, hè? Nou goed. Jezus Christus onze Heer, dat is wat hij is. Niet zozeer wat hij was tijdens zijn omwandeling op aarde, maar wat hij inmiddels is. En daarna krijgen wij in vers 7, want wat tussen haakjes staat, sla ik nog steeds even over. Daarna krijgen we in vers 7 de geadresseerden. in vers 1 tot en met 5 strikt genomen eigenlijk dus de afzender. Hoewel er wel erg veel tussendoor geschreven staat dan. Maar het is zo. En in vers 7 de geadresseerde. Aan allen die te Rome zijn. Aan allen dus eigenlijk. Hè? Maar via de naamvalsvorm valt het voorzetsel weg. Enzovoorts. Maar goed. Aan allen die te Rome zijn. En meer specifiek aan geliefde gods. Aan geroepen heiligen. Want alle gelovigen zijn per definitie heiligen. Moet ik dat toelichten? Heilig zijn. Ik heb laatst eens een keer een artikel gepubliceerd in onze circulaire daarover. Van Roosendaal zal het geweest zijn. Een heilige is niet iemand die heilig leeft. Maar een heilige is iemand die in die positie gesteld is. Waarna het inderdaad de bedoeling is dat je heilig leeft. Maar in veel gevallen komt daar helaas niets van terecht. Maar het verandert er niks aan. Men is heilig op grond van dat men in die positie geplaatst is. En dus werden Aaron en zijn zonen geheiligd tot het priesterambt. Werd zelfs heel Israël geheiligd tot priesterambt. Want daar komt het officieel op neer. Tot heilig en priesterlijk volk enzovoort. Daardoor werden voorwerpen in de tabernakel en tempeldienst later geheiligd. Er veranderde niks met die voorwerpen. Maar ze waren afgezonderd tot de dienst aan God uiteraard. En alle gelovigen zijn per definitie afgezonderd tot de dienst aan God. En bekwaam gemaakt om God te dienen. Zoals het in 2 Korinthe 3 heet. En dus heten zij heiligen. En dus heiligen en zelfs geroepen heiligen. Want tot die heilige positie is men inderdaad geroepen. Maar er zit nog veel meer aan vast. Want als wij de term geroepen of roepen of roeping enzovoorts, als we die term in het Nieuwe Testament zouden nazoeken, en in het bijzonder in de brieven, dan zal blijken dat die roeping altijd van doen heeft met zoonschap. De gedachte is namelijk dat wij die kinderen Gods zijn, dat wij geroepen zijn om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Maar dat is Romeinen 8 pas. En we zijn dus geroepen tot zoonstelling, om zonen van God te worden. En daarom worden wij geacht te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4, vers 1 enzovoorts. Het zijn dus termen die gebruikt worden niet voor sommige gelovigen, maar voor alle gelovigen. Ik denk altijd dat de paus toch een beetje achterloopt als hij besluit iemand heilig te verklaren. Nog afgezien van met welk recht hij dat doet. Maar los daarvan, iemand is het of is het niet. En wel van Gods wegen. En als het gaat over een ongelovige, dan wordt hij nooit heilig. Hoe hard men het anders ook roept. Maar hij wordt nooit heilig. En als de gelovige was, dan was hij al heilig. Dus niks aan te doen. He? En het verschil tussen heilig en zalig is me helemaal altijd ontschoten. Maar rangen en standen bestaan er in sommige kringen, helaas. Maar goed, de brief dus geschreven aan alle gelovigen in Rome. Zij zijn namelijk geliefd door God. Zij zijn geroepen heiligen. En daarna komt de groet. Want zo gaat het, hè? Afzender, geadresseerde en dan de groet. En de groet is bijna onvermijdelijk, want het is bijna in alle brieven hetzelfde. Genade zij u en vrede. Genade en vrede. De meest gebruikelijke commentaar is dat de Grieken elkaar nou eenmaal genade toewensen. Dat is de vaste groet. En dat de Joden elkaar per definitie vrede toewensen. U weet wel, shalom. Vrede. Zo groeten de Joden elkaar, in het Hebreeuws in elk geval. En men zegt dan, Paulus heeft die beide groeten steeds met elkaar verbonden. Heeft tot één gemaakt. Genade en vrede, zei u, enzovoorts. Dat is natuurlijk een aardige gedachte. Maar interessanter wordt het als wij beseffen dat beide termen, zowel genade als vrede, dat het in de Bijbel, namelijk in elk geval al in het Oude Testament, aanduidingen zijn van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, in oud-testamentische tijd was beloofd het verbond der genade. Er was genade beloofd. En in oud-testamentische tijd was beloofd het verbond des vredes. Reeds in Numeri. Enzovoorts. Later vele malen herhaald in Jesaja. En genade en vrede worden geacht kenmerken te zijn van heel het nieuwe verbond. Dit in tegenstelling tot het oude verbond der wet. Want wet is nou eenmaal het tegenovergestelde van genade. En waar men genade heeft ontvangen, kan men vrede hebben. En tegenovergesteld is, als men onder de wet leeft, zal men nooit vrede hebben. Dan heeft men altijd, laten we zeggen, een besmet of een belast geweten, enzovoort. En dan ligt men met zichzelf overhoop en dus met ieder ander ook. Dat is psychologie, maar laat maar zitten. Maar zo steekt het nou eenmaal in elkaar. Nou goed, dus genade en vrede zijn de twee belangrijkste kenmerken, voor zover ze niet identiek zijn dan, zijn de twee belangrijkste kenmerken van het nieuwe verbond. En wat Paulus dus alle gelovigen steeds opnieuw toewenst in al die brieven is genade en vrede. Dat wij mogen leven en zouden leven inderdaad onder het nieuwe verbond en niet onder het oude. Zo zeg het genoeg. Daarna keer ik terug naar vers 1. Het evangelie van God is een blijde boodschap. Maar als het er nou helemaal over gaat, de term evangelie is ook de aanduiding van het nieuwe verbond. Het enige verschil is dat de term evangelie impliceert dat het nieuwe verbond ook gepredikt wordt. Het is de prediking van het nieuwe verbond. Maar in de praktijk is dat verschil maar zeer theoretisch. Speelt geen rol van betekenis. Waar dus over het evangelie gesproken wordt, wordt gesproken over het nieuwe verbond. Dat is makkelijk genoeg, want waar de term via het Hebreeuwse equivalent in het Oude Testament voorkomt, in Jesaja 40 bijvoorbeeld, ja. Waar de term in het Oude Testament voorkomt, is het altijd de aanduiding van het nieuwe verbond. Dan heet het een goede boodschap. Een blijde boodschap of een goede boodschap enzovoort. Maar het is altijd de prediking dan van genade, heil, zaligheid of hoe het dan maar genoemd mag worden. Kortom, het evangelie, de blijde boodschap, is per definitie de prediking van het nieuwe verbond. En het heet met nadruk een blijde boodschap, omdat het tegenovergestelde, namelijk het oude verbond, der wet dus, per definitie geen blijde boodschap is. Want de boodschap van doe dit, doe dat, doe niet zus, doe niet zo, is geen blijde boodschap. Het ontneemt de mens namelijk de vrijheid die hij wel degelijk nodig heeft om te leven. Dan heb ik het nog niet eens over om gelukkig te zijn, want sommigen zeggen zelfs, nou, dat hoeft ook niet. Een mens hoeft niet gelukkig te zijn, want dat staat niet in de Bijbel, heb ik wel eens horen vertellen. Daar heeft men er toch maar echt weinig van begrepen. Het gaat juist wel om geluk en het gaat ook om de persoonlijke ontwikkeling van de mens. Hetgeen echter onder de wet volstrekt onmogelijk is, daar gaat het om. Dat kan alleen daar waar genade heerst. En dat is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Niet wet, maar genade. Er staan op vele plaatsen, staat bijna alle nieuwtestamentische bijbelboeken. En in deze Romeinenbrief wordt er in latere hoofdstukken, met name hoofdstuk 6 en 7... nog uitgebreid op ingegaan. En nog later in de brief opnieuw. Dus we hebben het daar nog wel eens over. Maar als men even vaststaat dat het evangelie van God is de prediking van dat nieuwe verbond dat God gesloten heeft met een ieder die gelooft. En ieder die dat evangelie aanvaardt en gelooft, ontvangt daarmee van Gods wegen genade en vrede. Dat staat er ook in vers 7, want er staat niet zomaar genade zij u en vrede. En dus genade en vrede zij u. Maar er staat genade zij u en vrede van God. En niet van de mens. Men zou ook in de eerste plaats genade moeten ontvangen van God, omdat hij nou eenmaal de hoogste rechter is. En als men van hem genade ontvangt, ja, dat is meer dan voldoende, denk ik altijd laconiek. Toch? Dat is de hoogste rechter, de hoogste instantie. Genade en vrede van God, die onze Vader is. En ik moet er dan meteen op wijzen dat de gedachte dat God de Vader zou zijn van alle mensen weliswaar niet helemaal onbijbels is, maar het is van zeer ondergeschikte betekenis, want voor zover God de Vader is van alle mensen, heeft het in de praktijk weinig consequenties, omdat alle mensen sterfelijke mensen zijn en dus doodgaan. Schiet niet echt op. Maar de term onze vader wordt hier niet gebruikt in verband met een oude schepping. Spreek niet over wie wij van nature zijn. Dat kan ook niet, want de Heer zelf spreekt de hele gedachtegang tegen. Die zegt, gij zijt niet eens van uw vader Abraham, laat staan van uw vader God. Gij zijt van uw vader de duivel. En niet op grond van afkomst, maar op grond van gedrag. Zei hij dat tot enige van zijn Joodse tijdgenoten, om het dan zo voorzichtig mogelijk te zeggen. Nee, de gedachte is dat de term onze vader gebruikt wordt in verband met hen die kinderen God zijn, niet op grond van een oude schepping en dus op grond van hun geboorte, maar op grond van een nieuwe schepping, namelijk op grond van wedergeboorte. Want de gedachte blijft dat als men gelooft in de Heer Jezus Christus en dus in het evangelie, ontvangt men eeuwig leven. Dat is hetzelfde als te zeggen, wordt men wedergeboren. Het is ook hetzelfde als te zeggen, dan krijgen we een deel aan een nieuwe schepping. En naar die normen zijn wij kinderen Gods. Wedergeboren. En anders moet ik terug naar Johannes 1 en 3 enzovoort, want daar staat het allemaal. Maar hij was in de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, vers 12 van Johannes 1, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Gezien vanuit het Oude Testament, overigens. Maar de gedachte is dus dat inmiddels in ieder die gelooft kind van God wordt. Dat wil zeggen, terstond kind van God wordt. En daarna zou opgroeien tot dat zoonschap waarover we het zojuist even kort hadden. En dus vrede van God, onze Vader, waaruit blijkt dat de brief dus inderdaad aan gelovigen geschreven is. De term komt te staan naast die van vers 4, onze Heer. Hier is het onze Vader. Dus genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En ik zeg er altijd bij, in de praktijk is het verschil tussen God onze Vader en de Heere Jezus Christus niet zo groot. Het valt wel mee. Ik ga daar nou niet over spreken, want dan kom ik nooit meer aan de Romeinenbrief toe. Maar zo is het nou eenmaal. Als wij vrede en genade ontvangen van God, ontvangen we dat ook van de Heer Jezus Christus en andersom. Want, om er iets van te zeggen, al wat God geeft, geeft hij uitsluitend via de Heer Jezus Christus, die beschreven wordt als de middelaar tussen God en de mens enzovoorts. En vandaar dat het hier ook in één adem genoemd wordt. Niet om het verschil aan te geven, maar juist om aan te geven dat er geen verschil is. Als men van dit van God ontvangt, ontvangt men het van Jezus Christus. Ik kan trouwens niet missen, want wij leren vervolgens ook nog dat die genade en vrede en dus dat hele nieuwe verbond tot stand komt door wat genoemd wordt de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die van Gods wegen gesteld is tot hoge priester en daarmee middelaar van dat nieuwe verbond. En voor zover wij onder dat nieuwe verbond leven, is het dus via de Heer Jezus Christus, maar afkomstig van God. En dat is ook wat hier gezegd wordt. Daarna grijp ik meteen weer terug. Want wij moeten het natuurlijk hebben over de zinnen die tussen haakjes staan. Het zijn toelichtingen. We zouden ze eerst weglaten, dat heb ik ook gedaan, om inderdaad de juiste aanhef van de brief te volgen. Maar de gedachte is dat in de tussenliggende zinnen de apostel commentaar geeft op dat evangelie, wat het eigenlijk is. Dat is wat vroeg, omdat natuurlijk heel de rest van de brief zich daarmee bezighoudt. Maar je vindt dus in die zinnen tussen haakjes, vind je eigenlijk een samenvatting van heel de brief. Dat doet hij kennelijk voor degenen die niet van plan zijn verder te lezen. Zodat als je alleen al de afzender leest, heb je het verhaal al te pakken. En verder is het goede gewoonte van schrijvers om in de eerste zinnen inderdaad de lezers te grijpen, om zo te zeggen, in hun kladden te pakken, dan wel hun interesse op te wekken. Al vrees ik dat in dit geval het ook andersom werkt. Er zullen er ook zijn die zeggen, oh, dan hoef ik niet verder te lezen. Maar vooruit. Want er staat over dat evangelie van God in vers 2, het welk hij tevoren beloofd had, door zijn profeten in de heilige schriften. Dit evangelie van God had God tevoren beloofd. Nou, wat had God beloofd? Want hij heeft het beloofd door zijn profeten. Maar ja, dat was vroeger. Maar er staat bij in de heilige schriften. En die hebben wij. Dus wij kunnen dat gewoon nagaan. En dat is ongetwijfeld ook de bedoeling. Een van de grote waarheden in het Nieuwe Testament is namelijk dat heel dat Nieuwe Testament of Nieuwe Verbond, wat hetzelfde woord is hoor in de grondtekst, dat dat niet zomaar uit de lucht is komen vallen, maar dat het inderdaad gebaseerd is op hetgeen God tevoren beloofd had in oud-testamentische tijd. Het is niet zomaar wat nieuws, niet geheel en ook niet gedeeltelijk, maar integendeel, het is gewoon vervulling van Gods beloften. En meer in de breedte nog, het is in elk geval vervulling van het profetisch woord. En dus is de vraag, wat had God dan tevoren beloofd door zijn profeten, meervoud, niet meer één dus, wat had God tevoren beloofd door zijn profeten, meervoud, in de heilige schriften, eveneens meervoud. Ja, dan doe ik vooruitstrevend, steek ik vast één vinger op om te gaan tellen, maar dat heeft geen zin natuurlijk. Maar om eens een paar dingen te noemen wat het God belooft. Nou, het meest voor de hand liggende is vermoedelijk, God had beloofd dat het zaad der vrouw het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Uit Genesis 3, geloof ik, of 4, weet ik het. 4, dank u zuster. 3, toch 3. Uit Genesis 3, vooruit dan maar. Het zaad der vrouw zou het zaad der slang de kop vermorzelen. Die uitspraak daar noemt men in theologische kring van oudsher het proto-evangelie. Zo van, het is het evangelie, maar dan rijkelijk prematuur. Op voorhand. Men heeft er namelijk belang bij om het evangelie zo vroeg mogelijk in de Bijbel te plaatsen, om dan vervolgens net te doen alsof in de dagen van Adam en Eva de kerk al begonnen is. De gemeente dus. Dat is een misverstand, maar voor dat doel plaatst men het evangelie zo ver mogelijk terug. Daar heeft men belang bij. Maar los van de term, het is natuurlijk inderdaad waar dat wij kennen uiteraard dat zaad der vrouw als de Heer Jezus Christus die de Satan zou overwinnen enzovoort. Het is een hoge mate beeldspraak, maar wat beloofd was in elk geval is de komst van iemand die enzovoort. Toch? Ik had nog verder terug kunnen gaan. Aan de hand van 2 Korinther 4 namelijk zou ik gezegd kunnen hebben, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen. Dus wat had God beloofd? Licht. Wanneer dan? Wel de eerste keer dat hij wat zei. In Genesis 1 vers. Ook vers 3. Geloof ik. He? En God zeide, er zij licht. En Paulus becommentarieert, zegt God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen met het licht van het evangelie, de heerlijkheid van Christus enzovoorts. Dat is de verkorte versie uit 2 Korinthe 4, vers 4. Lees een keer 4. Nou goed. Hebben we dat al zover? Wat had God beloofd? Wat had God nog meer beloofd? God had beloofd, om het wat concreets te noemen, God heeft met name beloften gedaan via Abraham met betrekking tot zaad van Abraham. En het was niet Isaac, dat was Christus. En Isaac was er een type van. De belofte dus van de komst van Christus. Zelfs de belofte van de komst van diegene die de dood zou overwinnen, want dat hoort er allemaal bij. Enzovoorts. De komst van iemand door wie de gelovige rechtvaardig gerekend zou kunnen worden. Enzovoorts. Maar het is uiteraard dezelfde belofte als die uit Genesis 3. Hè? Als die uit Genesis 3. Want het zaad der vrouw is dezelfde als het zaad van Abraham. En aan Mozes beloofde God een profeet als hij. Een profeet als Mozes. Weinig bekend, maar niettemin wordt in het Nieuwe Testament een paar keer aangehaald. Zijt gij de profeet? Vroeger aan Johannes de Doper. De vraag tussenvraag is welke profeet? Wel die als Mozes. En het antwoord is dan, nee, dat was hij niet. Maar de Heer Jezus was dat uiteraard wel, want zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond, Galaten 4 zegt dat, zo is de Heer Jezus Christus de middelaar van het nieuwe verbond. En hij is dat onder andere in zijn hoedanigheid van zaad van Abraham enzovoort. Kortom, wat was er beloofd? De komst van de Messias. En de belofte aan David was dat iemand die uit zijn lijf zou voortkomen, ooit nog eens een keer, die zou een onwankelbaar koninkrijk ontvangen en God zou hem tot zoon, tot zijn eigen zoon wel te verstaan, stellen. 2 Samuel 7. Daar heb je nog zo'n belofte. Kortom, beloofd is de komst van de Messias, of op een paar verschillende manieren in elk geval. Beloofd was de komst van, of het aanbreken van een nieuw verbond in plaats van het oude verbond. Jeremia 31, voor het gemak. Want ik had natuurlijk ook terug kunnen grijpen naar Genesis, hoor. Want daar staat het eigenlijk ook al, op voorhand. Maar de komst van een nieuw verbond dus. Wat was er nog meer beloofd? Er was beloofd wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Zacharia 12. De geest der genade en der gebeden enzovoort. Uitstorting van de Heilige Geest. Er was beloofd de oprichting van een koninkrijk. Dus, dat heb ik net impliciet al genoemd, maar niettemin. Noem nog eens wat. Er was beloofd de bekering van Israël. Het herstel, de wedergeboorte van Israël tot Israëlitische staat. Met alle stammen van Israël daarin en niet alleen de Joden uiteraard. Dat is allemaal beloofd. En uiteindelijk is beloofd een nieuwe schepping. En ik zal nog wel wat vergeten hebben. Maar wat ik probeer te zeggen is dat als je al die beloften gods uit het Oude Testament gewoon naast elkaar zet, zal blijken dat er in de praktijk geen verschil tussen is. De formulering is anders, de benadering is anders, zal ik maar zeggen. Men komt van een verschillende kant binnen, maar het gaat altijd over hetzelfde. Het gaat over de komst van degene die wij kennen als de Messias, die eeuwig leven zal tot stand brengen, door wie men de Heilige Geest zal ontvangen, want zo staat het beslot toch echt in Handelingen 2 enzovoort, door wie dat koninkrijk zal aanbreken en die zelf de eersteling zou zijn van die nieuwe schepping die God maken zou enzovoort. Kortom, het evangelie van God is de prediking van al deze dingen die God in het Oude Testament beloofd had. Maar het verschil tussen het evangelie en die beloften in het Oude Testament uit Romeinen 1 vers 2 is dat de prediking van het evangelie is de prediking dat deze beloften inmiddels vervuld worden. Zo je wilt zijn, maar dat is in de meeste talen toch hetzelfde woord. Alleen als ik zeg dat ze vervuld zijn, dan denkt u dat het allemaal compleet al is. En dat is niet het geval. Maar het geval is wel dat sinds de opstanding van Christus deze beloften Gods vervuld worden. Aan ieder die gelooft. En dat het een vervolg zal hebben in de toekomst, dat is een duidelijke zaak, maar daar gaat het nou even nog niet over. Het evangelie is namelijk niet de aankondiging van een nieuw verbond, maar integendeel, het is de prediking dat dat nieuwe verbond in werking is getreden. En dat ieder die gelooft aan dat nieuwe verbond deel krijgt. En dat is een blijde boodschap. Want al die andere dingen die ik noemde maken onderdeel uit van het nieuwe verbond. Eeuwig leven ontvangen, nieuwe schepping worden, koninkrijk van Christus binnengaan, of wat het maar weg, hoe het maar heten mag. In de praktijk is het allemaal hetzelfde. Van verschillende kanten benaderd overigens. Maar goed, daar kan ik nou niet op ingaan. Bij gelegenheid zullen we dat wel doen. Maar het gaat erom dat dat evangelie wat gepredikt wordt niet een nieuwe boodschap is, maar het is een oude boodschap. Het nieuwe eraan is dat gezegd wordt, dit is vervuld. En leest u het maar na, want de eerste officiële toespraak in nieuwtestamentische tijd door de apostelen is de toespraak van Petrus in Handelingen 2, waarbij het hem geoorloofd was vrij uit te spreken, zegt hij zelf. En de essentie van zijn prediking is dat door de opstanding van Christus het nieuwe verbond in werking is getreden. En hij zegt het ook, heel aan het eind van zijn toespraak, want u komt de belofte toe, enzovoort. God heeft dit vervuld, enzovoort. En hij citeert enige oud-testamentische schriftplaatsen. Hij zegt dat ze vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. En vervolgens dat ieder die gelooft aan die vervulling van die belofte deel krijgt. Want u komt de belofte toe en allen die verder zijn. En dus, Joden en heidenen. En als we daarna de grote toespraak van apostel Paulus lezen in Handelingen 13, blijkt dat hij voor een belangrijk deel zelfs precies dezelfde schriftplaatsen aanhaalt en in elk geval tot dezelfde conclusie komt, want hij zegt dat God de belofte die aan de vaderen gedaan zijn in het verleden, dat God deze belofte aan ons vervuld heeft, doordat hij Jezus uit de dood heeft opgewekt enzovoort. Het is precies dezelfde gedachte. Vervulling van Gods belofte. Het is dus niet echt een nieuwe boodschap. Het is een oude boodschap. Maar het nieuwe is dat het nu gerealiseerd is. Dat het niet is wachten op de Messias. Wachten op eeuwig leven. En ook niet stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Excuses aan de dichter van het lied, zal ik dan maar zeggen. Wie was dat? Franny Fase? Eigenlijk. Is dat een lied van Franny Fase? He? Of zong zij het alleen? Of met z'n tweeën. Ja? Dan moet ik dan nog eens nazoeken. Ja. Maar vooruit. Maar daar wachten wij niet op. 2 Korinthe 5 zegt, alle dingen zijn nieuw geworden. Het oude is voorbij gegaan, ziet, alle dingen zijn nieuw geworden. En daar leven wij. Wij wachten daar niet op. En voor zover we op iets wachten, is het op de vervulling van de betere beloftenissen, want zo staat het in de Statenvertaling, de betere beloftenissen van het nieuwe verbond, die aan ons vervuld zullen worden. Want de belofte was dat de gelovige kind van God zou worden. Dat wordt aan ons vervuld, met alles wat daarmee samenhangt dan, alles wat daarbij hoort, noemt Petrus dat in 2 Petrus 1. Maar aan ons, kinderen God, zijn betere beloften gedaan. Namelijk dat wij, die kinderen God zijn, geroepen zijn om tot zonen Gods te worden gesteld in de toekomst. En dat is waar we op wachten. Wij verwachten de vervulling van die beloften. Het neemt niet weg dat de oud-testamentische beloften als zodanig aan ons vervuld zijn. Dan wel worden, maar vooruit. Heb je dat? Het evangelie dus, het welk hij tevoren beloofd had. Voor alle duidelijkheid, ik ben een beetje aarzelend, want ik probeer het inderdaad wat snel te doen. Maar voor alle duidelijkheid geef ik nou toch maar even een verwijstekst erbij uit Galaten 3, vers 8. Ik ga het verband daar niet uitleggen. Maar ik lees Galaten 3 vers 8. In Galaten gaat het om het verschil tussen wet en genade. Hè? En dat wij als gelovigen niet leven onder de wet, maar onder de genade. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat verbond dat in het evangelie gepredikt wordt. En daarvan staat dan in Galaten 3 vers 8. En de schrift tevoren ziende, let op, tevoren ziende. Het is dus prematuur. Dus vooruitgrijpend op de toekomst. De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen en niet uit de wet dus, heeft tevoren, let op dat het er twee keer staat, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En eigenlijk kan dat woord evangelie niet eens gebruikt worden, want evangelie houdt in dat het gerealiseerd is. Maar voor deze gelegenheid wordt het wel zo gebruikt en wordt gezegd, denk erom, de essentie van het evangelie is wel degelijk aan Abraham verkondigd, toen gezegd werd, in u zullen al de volken gezegend worden. Namelijk in u en in uw zaad, zoals verder in dit hoofdstuk uiteen wordt gezet. Maar wat Paulus hier zegt is, wel, dat is het evangelie. Dat de heidenen, de volken, wie het ook is, gezegend zouden worden in Abraham, of beter in het zaad van Abraham, namelijk gewoon in Christus. Want daar komt het op neer. En nogmaals, dat is ook wat hier, zeker in de eerste helft van Galaten 3, uitgebreid uiteengezet wordt. Nou, meer zeg ik er zo gauw maar niet over. Maar het gaat er dus inderdaad om dat God tevoren dit evangelie beloofd heeft. Door zijn profeten en staat zwart op wit in de Heilige Schriften. En het grote belang voor ons van de oudtestamentische geschriften is dat nou eenmaal nieuwtestamentische waarheid oorspronkelijk in de oudtestamentische geschriften gevonden wordt. En dus wat tot stand gekomen is door wat wij noemen de eerste komst van Christus, is niet zomaar de oprichting van de een of andere wereldgodsdienst of zo, of zomaar een nieuwe boodschap, een nieuwe filosofie of religie ter onderscheiding van de oud-testamentische dan wel Joodse. Dat is namelijk niet zo. Op het christendom als zodanig, en ik bedoel het in de zin van de term, christendom als zodanig is dan niets anders dan de vervulling van wat wij populair noemen het Jodendom. De essentie van het Jodendom is immers dat men wacht op de komst van de Messias en onder de wet leeft. Ik vind het leuk, nou, je mag niet zeggen leuk, maar als ik ver afstand neem, dan is het toch wel leuk, want men realiseert zich in die kring niet dat als de Messias komt, dan zou men van die wet verlost worden. Dat betekent tegelijkertijd dus het einde van het judaïsme en dus van de Joodse religie als zodanig. Met andere woorden, als vervuld wordt wat het judaïsme verwacht, dan houdt het judaïsme op. En ongetwijfeld is dat de belangrijkste, zij het dan psychologische reden, waarom men de Messias nooit zal herkennen. Binnen het Jodendom, binnen het judaïsme bedoel ik nu. Omdat het een eind maakt aan het judaïsme. En ik kan het rustig zeggen, want het zijn de woorden van de hoge priester in de tijd. In Johannes, wat is het? 11, denk ik. Caiaphas. Die zei, als deze man later geworden, dan raken wij onze baan kwijt en onze stad, onze positie en ons volk. Dus wat doen wij? We brengen hem ter dood, want het is beter dat één man sterft voor heel het volk enzovoorts. Met andere woorden, hij zei precies hoe het in elkaar steekt. Als werkelijk de Messias komt, betekent dat het einde van het judaïsme en van het aaronitisch priesterschap en kortom de heerschappij van de wet. En dus blijven zij dat verwachten. Ze hebben de verkeerde wissel overgeschoten, denk ik altijd. Want het christendom is het logische vervolg op het jodendom, namelijk de Messias is gekomen. En dat betekent het einde der wet, betekent de heerschappij van de genade, betekent vrijheid enzovoort. Want God is nou eenmaal niet God der Joden alleen, maar ook der heidenen. Maar dat is Romeinen 3 en daar waren wij voorlopig nog niet aan toe. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte dan, Romeinen 1 vers 2. Het evangelie was tevoren beloofd. En zo heeft God, heeft de schrift tevoren, ziende, enzovoort, heeft de schrift tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Maar dat was Galaten 3 vers 8. En dus nieuwtestamentische waarheid is altijd gebaseerd op oudtestamentische uitspraken. Ja goed. Wat er nog meer tussen haakjes stond, ja, daar staat van God, van zijn zoon. Eerst nog maar even wat niet ter zake staat dan, van zijn zoon. En we hadden het even over het Jodendom. U weet, de Joden ontkennen dat God één zoon heeft. In het algemeen, het is niet helemaal correct wat ik nu zeg, maar in zijn algemeenheid geldt dat. En in het christendom spreekt men heel uitgebreid over de Heer Jezus Christus als de Zoon van God. Ik moet u zeggen dat in beide gevallen daar wat haken en ogen aan zitten. In de eerste plaats omdat het Joodse Oude Testament wel degelijk spreekt over de Zoon van God. Over de Zoon van David als de Zoon van God in 2 Samuel 7. Dus de Joden zijn absoluut daarbuiten als ze zeggen God heeft geen zoon. Of zal geen zoon hebben. Aan de andere kant moet ik u zeggen dat deze zoon van God, of dat de term zoon van God, niet noodzakelijk, en eigenlijk moet ik gewoon zeggen niet, maar ik doe het wat veilig, niet noodzakelijk betekent dat die zoon uit God verwekt is. Dat is hij namelijk wel, maar dat betekent de uitdrukking niet. Want een zoon, naar Bijbelse maatstaven, is een erfgenaam en anders niks. En het heeft niets te maken met waar die zoon vandaan komt. Het heeft niks te maken met voortplanting of verwekking. Het ligt er weliswaar dikwijls achter, om voor de hand liggende redenen. Maar het is niet de gedachte. Ik ga het niet met u bespreken, ik ben twee avonden bezig. Ik zeg het nu gewoon. En als u de moeite neemt om het woord zoon in uw Bijbel op te zoeken, zult u zien dat wat ik zeg klopt. Sprak hij arrogant. Of dacht u dat Jubal echt de verwekker is van alle orgelbouwers? Nee, maar er staat, hij is de vader van alle orgelbouwers. En Tubal Cain is de vader van alle smeden. Dat heeft niks te maken met zijn kindertjes of zoiets. Het woord vader en zoon in dat verband heeft van doen met erfrecht en met onderwijs. Kortom, het heeft van doen met het overdragen van de een naar de ander enzovoorts. En degene die iets overdraagt aan de ander is per definitie dan vader. En degene die ontvangt is dan per definitie zoon. Vandaar dat alle priesters in het Oude Testament ook worden aangeduid als vader. En hun leerlingen, degene die priesters willen worden, of laat ik het anders zeggen dan, iets duidelijker. Niet alleen priesters, maar profeten worden net zo goed zo genoemd en zo aangesproken met vader. Maar hun leerlingen heten dan zonen. Zodat je hebt die school van de profetenzonen enzovoorts. In de dagen van Elia, Elisa enzovoorts. Dat waren niet hun kinderen, dat waren hun leerlingen. En dus hun erfgenamen, althans in hun vakgebied, zouden zij erfgenamen zijn. En dat heet ook zo. Enzovoorts. En verder, de schoonzoon heet net zo goed een zoon. Maar de schoonzoon is niet door de schoonvader verwekt. Ja, enkele uitzonderingen dagen later. Maar dat heeft iemand weer snel zitten. Het zijn altijd de vrouwen die dat... Nou goed, laat me zitten. Het zou wel kunnen, maar waar het om gaat is dus niet de betekenis van het woord. Ik heb het nagevraagd voor alle duidelijkheid aan Abraham. Nou, of het schriftgedeelte in het Nederlands echt duidelijk is, weet ik aan hoofd zo gauw niet, maar ik zoek het ook niet op. Ik heb in gedachten Genesis 15, waar hij aan Abraham als het ware herhaalt. Dat zou hij nog een paar keer doen. Maar de Heer zou Abraham rijk maken enzovoort. En toen zei Abraham, Heer, wat zult gij mij geven? Typisch Joods. Wat zult gij mij geven? Hoezo zult gij mij wat geven? Hij zegt, ik ben een oud man, wat moet ik er allemaal mee? Ik ben al schat hemeltje rijk en ik heb geen kinderen. Daar ik kinderloos heen ga, staat er letterlijk. En dan zegt hij vervolgens dat deze Damaskener Eliezer zijn zoon zou zijn. Staat er echt, ik weet niet of het in de vertaling ook echt staat, maar in het Hebreeuws in elk geval. Dat zou zijn zoon zijn. Abraham had geen kinderen en hij zei, ja, als ik dan sterf, dan gaan mijn bezittingen automatisch naar mijn personeel. Dat is dan mijn zoon. En dat is niet een smoesje, dat is gewoon zo. Als hij zou erven, zou hij dus zoon zijn. En daar gaat het maar om. En los daarvan, weet u nog hoe Saul spreekt tot David? Mijn zoon, mijn zoon. En David tot Saul, mijn vader, mijn vader. Toch? Enzovoort. Er zijn vele voorbeelden van. Dus waar het om gaat is dit, de term zoon heeft niet zozeer van doen met voortplanting of iets dergelijks. Dat is dikwijls wel zo, het steekt er wel achter, maar het is niet de betekenis van het woord. Maar omdat het er zo dichtbij ligt, denken wij in onze Nederlandse omgangstaal dat het uitsluitend daarover gaat. Maar het is echt niet zo. Zoon is een erfgenaam, een opvolger enzovoorts. En dus zegt de Heer Jezus, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. En hij had de woorden Vader en Zoon zelfs weg kunnen laten in dat verband. Want als het oordeel, het recht om te oordelen van de een op de ander wordt overgedragen, is degene die het overdraagt per definitie de Vader en degene die het ontvangt per definitie de Zoon. En als wij door God gezegend worden en van God inderdaad een erfenis zullen ontvangen, loon, een kroon in de toekomst, betekent dus dat we dus bij die gelegenheid tot zonen van God zullen gesteld worden. En dat is ook het woord in het Grieks van het Nieuwe Testament, zoonstelling. Enzovoorts. En nog iets specifieker. U weet toch allemaal dat in de oude testamentische geschiedenis, zeker in Genesis, het eigenlijk maar om één ding gaat. Wie is de erfgenaam? En Abraham had twee zonen, Isaac en Ismaël. En de vraag is, wie van de twee is de zoon? Dat waren ze allebei. Maar wie is de zoon? Dat wil zeggen, wie krijgt de grote erfenis? En daarna zo verder. Nou ja, daarvoor ook al. Maar de diverse generaties door is dat altijd de vraag. Wie erft? En nu zit hij, van Abraham, of van Jacob en Esau wordt zelfs gezegd, ze waren uit dezelfde vader, ze waren uit dezelfde moeder, Romeinen 9. Maar de erfenis ging naar Jacob. En waarom naar Jacob? Maar het was in dat geval de tweede, dat is meestal zo trouwens. Maar waar het om gaat is dat dat erfrecht zo'n belangrijke rol speelt. En dat ook als men van iemand afstamt, is men nog niet automatisch iemands zoon, namelijk erfgenaam. En andersom, hoewel men van iemand niet afstamt, kan men toch tot zoon gesteld worden. Daar gaat het me nou even om, dat u begrijpt, want dat moet je echt goed begrijpen, anders krijg je vroeg of laat problemen, dat het woord zoon niet spreekt over afstamming, maar spreekt over erfrecht. En het erfrecht verloopt lang niet altijd via afstamming. En als het wel via afstamming loopt, dan dikwijls niet uitsluitend via afstamming enzovoorts. En waar het over gaat is dat deze Jezus Christus, onze Heer, uit vers 4, inderdaad erfgenaam is van God. Dat wil zeggen dat God alles wat hij had gegeven heeft aan deze Jezus Christus, onze Heer. Dat is de gedachte. En dat wat men ook van Gods wegen zou kunnen ontvangen, het kan alleen van of via Gods Zoon, namelijk Jezus Christus, onze Heer. En dat is precies dezelfde zoon als die uit 2 Samuel 7, de zoon van David, die tot zoon van God zou gesteld worden, enzovoorts. Nou goed, daar spreekt de rest van het vers trouwens ook over, maar dat bewaren we weer voor na de pauze. We waren gebleven bij vers 3 van Romeinen 1. Waar Paulus zegt dat hij afgezonderd is tot het evangelie van God, namelijk van zijn zoon. Dat wil zeggen aangaande of over zijn zoon, de zoon van God. Erfgenaam van God betekent het dus feitelijk. Maar er komt meteen een toelichting achteraan. Een dubbele namelijk. Want in vers 3 staat dan eerst, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En in vers 4 staat, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest. Dat wil zeggen, er worden twee commentaren gegeven op die zoon van God. Eén in verband met het vlees en de andere in verband met de geest. Die eerste is de makkelijkste, maar die eerste leidt meteen ook tot die tweede. Want er staat dan dat die zoon van God, waarover het evangelie handelt, geworden is uit het zaad van David. Geboren, zo je wil. Maar ja, staat er nou eenmaal zo. Geworden uit het zaad van David. Naar het vlees, dat wil zeggen naar de mens. Daar is ook niks moeilijks aan, want als wij 2 maanden verder zijn of zo, dan horen we allemaal weer over Jozef, de zoon van David, enzovoorts. En over Maria, waaruit iemand geboren zal worden. Uit David, uit het huis van David, enzovoorts. Rond kerst hebben we daar niet de minste problemen mee, naar het schijnt. Maar ze wisten natuurlijk ook, want hoe u dat ook keert of wendt, en hoeveel aversie u misschien tegen de gedachte hebt, de Heere Jezus wordt beschreven in de Bijbel als mens. In elk geval, daar is niet alles mee gezegd, maar je moet toch ergens beginnen, en hier begint het daarmee. Naar het vlees en als mens stamt hij af van David. Dat wil zeggen, hij is niet alleen de zoon van David in de zin van zijn erfgenaam, en dus erfgenaam van de troon van David, maar ook is hij voortgekomen uit David. Dat wil zeggen, het staat er ook uitdrukkelijk bij, niet alleen zoon van David, dat is hij, maar er staat ook uitdrukkelijk die geworden is uit het zaad van David, en dat is niet helemaal hetzelfde. Want de term uit het zaad van David wil dus inderdaad zeggen dat hij uit het huis van David geboren is. Dat heeft wel degelijk met verwekking te maken dus. Maar er waren er veel meer die van David afstamden. Maar het gaat er niet om of hij van David afstamde slechts, hoewel het van essentieel belang was. Maar dat hij ook de zoon en dus de officiële erfgenaam zou worden van de troon van David. De Messias namelijk moest uit David voortkomen in elk geval. Niet omdat wij dat noodzakelijk vinden, maar omdat nou eenmaal in de schrift dat aangekondigd is. God heeft het gezegd. En uit het hoofd heb ik al een paar keer 2 Samuel 7 aangehaald. Maar voor deze keer zoek ik het toch maar even op. 2 Samuel 7. Waar tot David gezegd wordt dat niet hij, maar iemand anders de tempel zou bouwen. Dat is dus voor David een wat teleurstellend bericht. Maar daarna zegt de profeet tot David in 2 Samuel 7 vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Bij u, uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen, dat wil zeggen vastmaken. En het lijkt me duidelijk dat Romeinen 1 vers 3 ontleend is aan 2 Samuel 7. Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees. En hier wordt in 2 Samuel 7 dus inderdaad iemand aangekondigd die uit David voortkomen zal. Die dus zaad van David zou zijn, de term staat er ook min of meer. Zijn koninkrijk zou vastgemaakt worden en in de praktijk betekent dat dat die zoon van David een eeuwig koninkrijk zou hebben. Of, zoals we het rond kerst lezen, en zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Toch? En daarover staat dan in vers 13 van 2 Samuel 7, die zal mijn naam een huis bouwen, dat wil zeggen een tempel. En dus niet alleen een letterlijke tempel eventueel, maar het is in elk geval die tempel die nu gebouwd wordt, namelijk de gemeente. Maar het is een beetje voorbarig nu om dat nu te zeggen, maar het is wel zo. De Heer Jezus bouwt één huis, namelijk één tempel, namelijk één woonstede Gods in de geest, namelijk gewoon de gemeente. Er staat op vele plaatsen in de Nieuwtestamentische brieven, dus ik waag het maar op om dat meteen te zeggen. Het is een aankondiging, dus zij het dan een bedekte, van de bouw van de gemeente in onze tegenwoordige tijd door de zoon van David. Maar laat me zitten, want daar gaat het me niet om. Waar het me echt om gaat is vers 14. Waar God zegt, via de profeet, tot David, en hij zegt iets over die zoon van David. In vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Want het een sla ik meestal over, omdat het geen enkele betekenis heeft en omdat het in de grondtekst ook nooit staat. Dus ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Zodat hier gezegd wordt dat de zoon van David, deze bewuste die hier aangekondigd wordt, tot zoon van God zal gesteld worden. Heb je dat tot zover? Meer lees ik niet, want anders verzanden wij weer in allerlei vreemde discussies. En daar gaat het me verder niet over. Het gaat er maar om dat in 2 Samuel 7 aangekondigd wordt de geboorte van iemand uit het huis van David. En die zou een koninkrijk hebben en dus zoon zijn, erfgenaam. Hij zou de troon van David erven. En dat zou dan meteen voor eeuwig zijn, voor altijd. Het wordt in de volgende verse nog een paar keer herhaald, overigens. En daarna in Psalm 89 wordt op deze uitspraken nog uitgebreid ingegaan. En ze worden herhaald daar, maar dat noem ik allemaal nu maar niet. Ik ga terug naar Romeinen 1, waar dus staat het evangelie van God van zijn zoon. Wij zouden moeten vragen welke zoon, en het antwoord is die uit 2 Samuel 7. Want God zou iemand tot zijn zoon stellen. Wie dan? Wel, iemand die uit David geboren zou worden. Uit het huis en geslacht van David, weet je wel. Over 2 maanden dan weer, hè? Uit het huis en geslacht van David. Nou goed, laat maar zitten. En daar staat er hier dus in Romeinen 1 meteen weer bij, vers 3, van zijn zoon en dan meteen die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat wil zeggen, het heeft gewoon met verwekking en afstamming te maken. En daarna, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. En verder lees ik eerst maar even niet. Maar daarmee is het verhaal weer rond. Het evangelie van God van zijn zoon. Degene namelijk die uit het zaad van David is, naar het vlees. maar die wel degelijk de zoon van God is na de geest. Want zo staat het in elk geval hier in vers 4. De zoon van God na de geest. Het is maar een stukje van de zin, maar de rest ga ik nog even niet in. Het gaat erom dat de Heer Jezus Christus, de Messias, langs één kant gewoon een zoon en afstammeling bovendien is van David. En op die grond rechten heeft op de troon van David. En als dat niet zo is, heeft het natuurlijk geen enkele zin om te zeggen dat de Heer Jezus geboren is uit het huis van David. Dat betekent het niks. En waarom die engel dan tegen Jozef zegt, Jozef, gij zoon Davids, in Matthäus 1, tot twee keer toe, meen ik, ja, dat is volkomen overbodig, want wat malen we erom? Van wie hij afstamt? Van Adam zal het wel zijn, dus wat maakt het ons verder uit? Maar het punt is dat zijn afstamming van David mede bepalend is voor het feit dat hij de troon van David zou erven. Dat is tot op heden uiteraard niet gebeurd. Maar het zal duidelijk zijn, als dat bij zijn eerste komst niet gebeurd is, komt dat dus vermoedelijk bij zijn wederkomst. He? Ligt zeer voor de hand, om het zo te zeggen. En dat is natuurlijk ook zo, maar daar gaat het hier verder niet over. Maar dat gaat over zijn aardse rechten. Neemt echter niet weg dat deze Messias in de eerste plaats, uiteraard in de eerste plaats is, niet de zoon van David, maar de zoon van God. Op grond van hetzelfde 2 Samuel 7. En ik zeg uiteraard in de eerste plaats, want wat is nou belangrijker? Dat iemand de zoon van David is of dat hij de zoon van God is? Het volgende punt, als hij de zoon van David is, betekent dat hij de troon van David zal erven. U weet wel, hij zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Het is allemaal zwart op wit in de schrift. Maar als je de zoon van God genoemd wordt en in hetzelfde verband, in één zin als het ware, dan betekent het dus dat hij op de troon van God zou zitten. En als je moest kiezen tussen die beiden, dan weet ik het niet, maar je weet toch echt wel wat het hoogste is dan. En wat dus het eerst komt. De troon van God namelijk. En hoewel hij nog steeds niet zit op de troon van David, ik bedoel het uiteraard in hoge mate overdrachtelijk, maar hoewel hij nog steeds niet zit op de troon van David, zit hij wel op de troon van God. En dat lezen wij op een enkele uitzondering na in alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Sommige nieuwtestamentische bijbelboeken gaan zelfs over helemaal niets anders. Dat deze Jezus de Messias is, maar dat hij zit niet op de troon van David in Jeruzalem, vooralsnog, maar op de troon van zijn vader in de hemel. En zal ik nou eens iets lelijks zeggen? En waar men dikwijls geen belang hecht aan het feit, en zelfs niet gelooft in het feit, dat hij eenmaal zal zitten op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, is men geneigd, hoe moet ik het zeggen, het feit dat hij de zoon van God is, te verabsoluteren. Ik weet geen beter woord. En denk er maar van wat hij ervan denken wil. Het punt is, men weet niet anders. In christendom, echt christendom bedoel ik dan, hè, gewoon, weet men gewoon niet anders dan, hij is de zoon van God. En om het nog meer te verabsoluteren, daar was hij altijd al en dat zal hij ook altijd blijven. Dat staat weliswaar niet in de Bijbel, want hier in dit vers staat dat het niet zo is. Maar niettemin, men heeft het zo verabsoluteerd, kennelijk, om de andere gedachte dat hij uit het vlees is, uit David, uit het zaad van David, en dus recht tegen de troon van David, om die gedachte weg te redeneren. Of men zegt, ja, dat staat er wel, maar dat moet je zo niet lezen. Dat heeft een andere betekenis. Is het wel dat God gezegd heeft, die variant is dat. Nou goed, ik kan het ook niet helpen. In elk geval, als de Bijbel spreekt over de Heer Jezus als de Zoon van God, staat er eerst bij als commentaar, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Lijkt me duidelijke zaak. Men zal daar ook niks aan afdoen. Het betekent dus dat hij degene is die in 2 Samuel 7 werd aangekondigd. En dus is hij degene die inderdaad dat Messiaanse Rijk zou vestigen. In elk geval over het Joodse volk, maar ook in elk geval over heel Israël. Want David regeerde aanvankelijk 7 jaren slechts over de Joden, stam van Juda. Zijn eigen stam namelijk. En daarna nog 33 jaar tot zijn dood over geheel Israël. Alle stammen van Israël. Dat is heel wat meer dan slechts de Joden. En meer zeg ik er nu dan maar niet van. Maar die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En dan vers 4. Dat is een moeilijke. Ik heb nog 10 minuten, zie ik. Nou, vooruit. Daar staat in onze vertaling die krachtelijk, dat wil zeggen met kracht, en dan bewezen is. Ik weet niet of u andere vertalingen voor u hebt stiekem, want ik heb niet gezegd dat u dat doen moet.
Ik heb gesteld in eerste.
Ja?
Gesteld.
Je hebt er wel bijgeschreven?
Ja.
Ah, stiekem. Ja, dat is goed. Ja, ik weet niet wat andere vertalingen ervan zeggen. Dat hoeft namelijk ook niet. Want wij weten wat er in het Grieks staat. En er staat een woord wat in ieder geval niet betekent bewezen. Die is in de vertalers dus uitdrukkelijk in de fout gegaan. Kennelijk tegen hun eigen theologische achtergrond. Er staat er namelijk niet. Daar staat het woord orizo. Horizo. Van horizon. De einder. Er staat namelijk orizo en dat betekent dat iemands eindbestemming bepaald is. De einder, weet je wel, horizon. Maar als werkwoord betekent het dat iemand in zijn eindbestemming geplaatst is. En dus moet vertaald worden met stellen, die krachtelijk gesteld is tot zoon van God. Of als men wat consequent vertaalt in de Statenvertaling, zou men het woord orizo eigenlijk net als de meeste andere keren moeten vertalen met verordineren. Ordineren. Maar ordineren betekent ook op orde brengen en dus in de eindbestemming plaatsen. Het is hetzelfde. Maar ja, het zijn helemaal lastige Nederlandse woorden. Ik zal u niet vermoeien met de statistiek, maar laat ik u het anders zeggen. Dat orizo, dat werkwoord hier, dat komt heel dikwijls voor met het voorzetsel pro. Namelijk voor of tevoren. En dan wordt het, voor zover ik weet, zonder uitzondering vertaald met tevoren verordineren. En meestal staat er dan tevoren verordineren tot zoonstelling. Dat is het woord. Hij heeft ons tevoren, in Christus, tevoren verordineerd tot zoonstelling. Letterlijk uit Efeze 1. Maar als dat pro er niet voor staat, dus er staat gewoon orizo, dan komt het 2, 4, 6, 8 keer voor in de Bijbel. En het is vertaald met besluiten, bepalen, verordenen, nog een keer besluiten, bescheiden. Maar dat is hetzelfde als besluiten, hè? Bescheiden, ordineren, bepalen, dat is 7 keer. Heb je nou de betekenis van het woord? Dan weet je toch wat het is. Besluiten, bepalen, verordenen, besluiten, bescheiden, ordineren, bepalen. En 1 keer hier namelijk vertaald met bewijzen. Moet toch duidelijk zijn dat deze vertaling dan dus niet klopt. En als u vraagt waarom is het dan toch zo vertaald, dan heb ik maar 1 antwoord. Omdat men moeite had met wat er dan echt staat. Want wat er staat is dat deze zoon van God die uit het vlees was, uit het huis van David, met kracht gesteld is tot zoon van God. En de moeite die men ermee heeft, of die de vertalers ermee hadden, is gelegen in het oude leerstuk dat zegt dat hij altijd al de zoon van God was. Dat kun je lang volhouden, die gedachte, dat hij altijd al de zoon van God was, als je niet weet wat dat is. En als je ooit mensen tegenkomt die daarover hebben, hij was toch altijd al de zoon van God, dan moet je eens vragen, maar wat is dat dan, een zoon? Dan krijg je de problemen pas echt. Dan blijkt dus dat men iets volhoudt wat men zelf niet beseft, men weet niet wat het is. Maar als wij weten dat zoon, ik heb geprobeerd u dat er straks uit te leggen, als wij weten dat zoon betekent erfgenaam, dan zal duidelijk zijn dat iemand tot erfgenaam gesteld wordt, of beter nog, dat iemand in zijn erfenis gesteld wordt. Ooit een keer zal die iemand dus die erfenis moeten ontvangen. op een bepaalde dag, om zo te zeggen. Op een bepaald tijdstip. En dat is ook het geval met deze Zoon van God, begrijp je me goed? Hij is de eeuwige. Hij is de onveranderlijke. Hij is de uitdrukking van het wezen Gods. En wat voor uitdrukkingen er nog maar meer zijn. Hij is de Zoon van God, maar dat is hij sinds... sinds zijn opstanding uit de dood. En dat staat hier ook gewoon. Niet alleen hier, het staat op meerdere plaatsen. Er staat namelijk, die krachtelijk gesteld is te zijn, of gewoon, die krachtelijk gesteld is tot Zoon van God. Tot de Zoon van God. Hij is als zodanig in die positie van Zoon van God geplaatst. Dat is precies wat de Heer Jezus zegt in het Johannes-evangelie. Ik noem het nu omdat ik het net ook genoemd heb. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Ooit een keer dus. Want als het altijd al zo was, kun je het zo niet zeggen. En wanneer dan? Wel, toen hij officieel tot Zoon van God gesteld werd. Begrijp je me goed? Isaac beschouwen wij altijd al als de zoon van Abraham. Met goed recht. Maar hij werd pas officieel de zoon en als zodanig bevestigd, definitief, toen kon er geen speld meer tussen komen, toen hij de eerstgeboortezegen ontving van vader Abraham, ten koste van Ismaël. Hebben jullie dat nog tot zover? En ook van Isaac was op voorhand gezegd, en zelfs al voor zijn geboorte, dat hij zou erven van Abraham. Maar niettemin, hij werd pas officieel de zoon van Abraham toen hij zijn eerstgeboortezegen officieel ontving. Hetzelfde geldt uiteraard voor Jacob en Esau, beide zonen weer van Isaac. Ook uit dezelfde moeder geboren, het was nog een tweeling ook. Dus met banddikteverschil denk ik altijd, waren ze 1 en 2 geworden. Het was eigenlijk een ex aequo, om zo te zeggen. Maar voor zij geboren waren, Romeinen 9 zegt dat. En voor zij geboren waren, was al over hen gesproken. God zei namelijk over die twee, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, degene die oorspronkelijk minder was, lager in rangorde namelijk, zou uiteindelijk wel degelijk de hoogste in rangorde zijn. Ze zouden verwisseld worden. Zodat wij van tevoren weten dat degene die als tweede geboren werd, en dat was Jacob, weliswaar de mindere was. Want officieel was Esau de eerstgeborene. Niettemin, Jacob kreeg het eerstgeboorterecht. En achteraf weten we dat het van voor zijn geboorte dus al bepaald was. Heb je dat nog? Niettemin, hij werd pas die zoon toen hij de eerstgeboortezegen definitief ontving ten koste van Esau. En hoezeer het ook tevoren vaststond. Hoewel we er dus helemaal geen probleem over hoeven hebben, moeten we toch begrijpen dat ooit een keer de man tot zoon gesteld werd. Enzovoorts. Nou, hetzelfde geldt voor iemand als David. Dat was niet de tweede, maar de achtste van de zonen van Isaï. Kwam helemaal eigenlijk niet in aanmerking. Niettemin. Hij werd tot koning gezalfd. Alleen heeft het nog jaren geduurd voor hij die troon erfde. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou, in dit geval van zijn schoonvader dan, maar het maakt weinig uit. Het heeft lang geduurd. Wij wisten het al, maar niettemin. Het zou pas veel later officieel worden. En daar gaat het om. En hoezeer de dingen tevoren ook vaststaan, omdat God ze tevoren bepaald heeft en bovendien beloofd heeft. Het gaat erom wanneer het reëel wordt. Wanneer het officieel bevestigd wordt. En wat de Heer Jezus betreft, of wat de Christus betreft, of gewoon wat de Zoon van God betreft, naar Bijbelse maatstaven werd hij officieel tot God, Zoon van God gesteld bij zijn opstanding uit de dood. Want zonen worden niet geboren. Nee, alle zonen zijn een keer geboren. Maar toen ze geboren werden, waren ze nog geen zonen. Die heb je toch? Zie je hoe makkelijk je daarin verdwalen kunt als je niet oplet op je taalgebruik? Nou goed, dat zeg ik als excuus voor diegenen die er andere opvatting op nahouden dan. Dus ik slik het nou maar meteen weer in. Ik heb er alle begrip voor, maar het is niet Bijbels. Van de Heer Jezus wordt namelijk gezegd, en ik zeg het nu kort, als er problemen over zijn, hoor ik ze graag de volgende keer. Dan zeg ik nu kort, omdat ik maar 2 minuten heb, 1 eigenlijk maar, zeg ik in Psalm 2, het is de vaste route en ik vertel hem zo vaak. Psalm 2 staat dat God gezegd heeft tot iemand, iemand die koning zou zijn, die hij zelf tot koning zou zalven, staat er allemaal bij: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En genereren wil gewoon zeggen het voortbrengen, niet van een kind, maar van een zoon. Taalgebruik is soms lastig, maar vooruit, zo is het. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de korte route loopt via Handelingen 13, waar Paulus diezelfde psalm aanhaalt en zegt dat God die tweede psalm, hij noemt hem bij name, het enige oud-testamentische schriftplaats die bij name genoemd wordt in het Nieuwe Testament, tweede psalm, Paulus zegt ervan dat God die uitspraak vervuld heeft toen hij de Heer Jezus uit de dood heeft opgewekt. Verwekt staat er dan helaas in de vertaling. En dan denkt iedereen weer, dat was bij zijn geboorte. Waarom moet ik u zeggen, dat is heel inconsequent, want wat men vertaalt met verwekken daar, is twee versen verder vertaald wel degelijk met opstaan. Uit de dood namelijk. Dus wat, de teksten zelfs hebben dus er iets onder geleden, maar je kan ze nooit ontkennen. God zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Betekent dat God hem op een bepaald heden als zodanig zou aanstellen. In Handelingen 13 zegt, dat is gebeurd toen de Heer Jezus uit de dood opstond. Toen is zijn naam tot zoon van God gesteld. Bovendien, alle nieuwtestamentische bijbelboeken op de kleine uitzondering na zeggen dat Jezus van Nazareth inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. Op de troon aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat hij de wereld heeft overwonnen en hoe het allemaal heten mag. Dat alle dingen zijn voeten onderworpen zijn. Kortom, sinds wanneer? Sinds zijn opstanding uit de dood. En zijn opstanding uit de dood brengt dus de vervulling van al deze oud-testamentische beloften. Dat zegt ook Handelingen 13, want ik heb het eerder op de avond al aangehaald. En Handelingen 2 zegt het ook. Alleen niet met aanhaling van Psalm 2. Maar Romeinen 1, de eerste verse in de eerste nieuwtestamentische brief, zegt het ook. Die krachtelijk gesteld is of verordineerd is tot zoon van God. Hoe dan? Wel niet naar het vlees, uit vers 3, maar naar de geest, uit vers 4. Dat is dus bepalend voor de woordkeus.